En dat was vroeger een camping, nog natuurlijk. Maar daar zijn heel veel gelovigen tot bloei gekomen. En één die daar tot bloei gekomen is, was een zekere broeder Max. Die had een eigen plekje daar. En daar was er vrijdagavond, elke vrijdagavond in het seizoen, was daar een speciale afsluitingsavond. En dan kon je dan ook zelf iets aangeven wat je een getuigenis wilde geven of een lied wilde zingen of zo. En Max zong altijd: is uw paspoort getekend op het moment. Dat lied is zo vaak door hem gezongen dat het uiteindelijk het Max-lied is geworden. Dus als u dat zingt, ik zong mee. Hij woonde in Ermelo en is een hele bijzondere broeder. Maar hij kende de Heer Jezus als zijn heiland, als zijn verlosser. Hij wist heel zeker dat zijn paspoort getekend was door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Een paar dingen zijn gevraagd. En misschien kan ik er nog iets van zeggen. Er was ooit bij het kasteel Rederoord een tentoonstelling. En daar stond een model van de tabernakel. Ja, er was een bijbelschool in Duitsland en die hebben met alle studenten samen een 1-op-1 model gemaakt. Dus het is wel nagemaakt natuurlijk, maar het is dus wel op ware grootte. En dat heeft daar gestaan en wij hoorden daarvan, met een paar broeders hebben we een comitéetje gevormd. En dat model hebben wij naar Nederland gehaald. En ook mijn model, wat ik nu nog steeds heb, stond daar ook in een bijtent. En in die grote tent kon je dus gewoon binnenlopen in die tent van God. Daar mocht je in het heilige zijn en zo. Maar de uitleg voor anderen, dat werd dan in kleinere tenten gedaan. Onder andere bij dat model van mij. En vele andere voorwerpen waren daar. Dat was inderdaad een bijzondere tijd. Die tabernakel is na, ik denk dat we hem daar 2 maanden, 2,5 maand gehad hebben, zoiets, teruggekeerd naar, moest hem terugbrengen naar Duitsland. En die hebben hem daarna niet meer gebruikt. Jammer genoeg. En die hebben hem verkocht. En tot mijn niet geringe verbazing kwam ik in Eilat in Israël, een paar jaar terug al, en daar stond een 1-op-1 model van de tabernakel. Ik denk, nou, dat wil ik dan wel eens gaan zien. Dus ook de groep meegenomen daar naartoe. En wie schetst mijn verbazing dat dit model was? En dat is nu eigendom van een soort stichting daar. En die hebben ook een evangelische gemeente in Eilat. Die beheren dat, die geven daar ook uitleg. En ze vonden het best fijn als ik er ook eens wat van zei. We hebben daar dus opnieuw datzelfde model, 1-op-1 model, op ware grootte, gezien. En ook weer behandeld. En later ben ik er weer geweest. Ook met onze eigen kinderen er allemaal geweest. Ja, het voorhangsel ga ik voorbij. En, weet u wel, dat bekende lied uit 191 of zo, uit Opwekking. Maar in elk geval, ja, dat binnengaan in het heilige der heiligen is dan letterlijk zo. Dat kon toen en dat mocht ook. Want dat was de bedoeling dat je naar binnen stapte en dit ook ging beleven. Dus als je nog gaat naar Eilat, vlak bij de kopermijnen van Salomo, daar staat hij. Een tweede is, u hebt niet gezegd dat de tabernakel ook nog iets te maken zou hebben met de tempel. Nee, dat heb ik niet gezegd, was ik wel van plan, vanavond niet, maar op den duur wel. De tabernakel is bij de Israëlieten gebleven 40 jaar lang. Toen zijn ze het beloofde land binnengegaan. En toen is de tabernakel neergezet in Silo. In Silo kom je later tegen als Eli hoge priester is en zijn zonen, Hofni en Pinhas, priesters zijn. In Silo werd Samuel gebracht. En Samuel kwam bij Eli in de tabernakel. In die tijd had in elk geval de tabernakel wat uitbreiding gekregen, maar er was ook al een stoel. Want Eli zat daar op een stoel. En misschien is dat wel typerend. Het ging hard achteruit. Men ging het offer van de Heere gering achten. En de zonen van Eli hebben er een potje van gemaakt. Nu zeg ik het maar voorzichtig, maar dat was wel zo. Dus een enorme blamage geweest over de tabernakel. En toen hebben de zonen van Eli de ark van het verbond eruit gehaald, want de Filistijnen kwamen weer eens opzitten. Toen kwamen ze uit de Gaza-strook. Sorry hoor, het is een beetje prikkelend, maar je moet soms dingen zien. Heel scherpzinnig. Je kunt niet beweren voor 100% zeker dat de huidige Palestijnen nazaten zijn van die Filistijnen, maar dat is niet zo, die komen overal vandaan. Maar wel dat ze uit dezelfde hoek komen en uit dezelfde contraille komen van precies dezelfde steden. En die hebben toen een strijd aangebonden en toen hebben de zonen van Eli de ark van het verbond eruit gehaald. En die hebben dat meegenomen als een soort zichtbare god. En de Filistijnen waren ook bang. Die hebben echt panisch gereageerd en die hebben gezegd, nou is de god van Israël in de wind. Nu moeten we dubbel aan, nu moeten we nog meer initiatieven. Enfin, ze hebben de ark van het verbond buitgemaakt, de Filistijnen, meegenomen naar de Gaza-strook. Toen het tempeltje 1 gezet, en daar viel de god Dagon voorover. Toen het tempeltje 2, er gebeurde iets met handen en voeten. En toen het tempeltje 3, dat ging dus door. Ik heb dat heel vaak in mijn gedachten en ook wel eens geprobeerd te verwoorden, vergeleken met het buitmaken van de Heer Jezus door Annas, Caiaphas, Pilatus, Herodes, Pilatus. Ze hebben toen de Heer Jezus hier op aarde was, met de heerlijkheid van God gesold. Ze hebben hem van de ene plek naar de andere plek geschoven. En overal gebeurde iets. Dus die vergelijking is heel typerend. Maar vanaf het moment dat de Heer Jezus verworpen werd, want dat is toen gebeurd. De priesterdienst heeft toen hem verworpen. Nou, Eli brak zijn nek. Want ze kunnen wel de ark meenemen, de Filistijnen, maar ze kunnen nooit de glorie van God meenemen. Dat kan niet. Is ook niet gebeurd. Daarom heeft de schoondochter van Eli bij de geboorte van een zoon de naam Ichabod gegeven. Ichabod betekent weg is de heerlijkheid. Dat is niet alleen omdat haar man stierf of omdat Eli haar schoonvader stierf, maar omdat de glorie van God was weggetrokken. Dat is wat uitgedrukt. Ichabod, weg is de heerlijkheid. En nou, die ark is daarna een keer teruggestuurd door de Filistijnen op een nieuwe wagen. Is uiteindelijk in Kiriat Jearim, Abu Ghosh, zo u wilt, daar is hij neergezet. En daar is hij jaren geweest. En David heeft veel later die ark daar vandaan gehaald. Ging even niet goed, want ook hij deed het via een nieuwe wagen. Dat kan niet, de ark moest gedragen worden. En toen is hij bij Obed-Edom op de heuvel terechtgezet. De Heere zegende dat huis. Al die dingen komen bij elkaar. Maar hoe dan ook, de ark van het verbond is teruggekomen. Maar de tabernakel is in ongerede geraakt. Die werd niet meer gebruikt. Dus er is een soort periode afgesloten, omdat de Israëlieten het ervan afzagen. Het gewoon niet goed deden. En daarna is Salomo met die plannen gekomen. Nou ja, David, het gaat mij te ver om al die details te noemen. Dus David heeft die dorsvloer van Arauna gekocht voor een gigantisch bedrag. En daar heeft hij plannen voor gemaakt. Salomo heeft die plannen uitgevoerd. En daar is dus de ark van het verbond toen ingezet. En toen kwam ook de glorie van God weer terug. Toen. En toen heeft Nebukadnezar die tempel verwoest. Dus de glorie van God weggetrokken. Nebukadnezar heeft van alles gedaan, maar de glorie van God laat zich niet arresteren. En die glorie van God is weggebleven, volgens het boek Ezechiël weggetrokken in de oostelijke richting. Toen hebben ze een volgende tempel gehad in de tijd van Ezra Nehemia. Maar nergens staat dat de glorie van God terugkwam. Nergens. En dat is ook niet zo, want de ark van het verbond was ook weg. Toen Nebukadnezar de zaak leeg roofde, is de ark van het verbond vermoedelijk door Jeremia, ik zei dat zo vanavond, weggestopt. Misschien onder een van die in die een van die gangen onder Jeruzalem. Daar wordt van ondersteld, er zijn hele theorieën over. Maar ik laat dat ook maar even los. Sommige dingen zijn zo interessant dat je zo graag waar wilt zien worden. Dan zou dat een theorie zijn dat de ark precies onder de plek staat waar later Golgotha's kruis heeft gestaan. En dat het bloed van de Heer Jezus door een rotspleet heen, de aardbeving heen, die toen plaatsvond, precies op het verzoendeksel zou zijn terechtgekomen, die stond er precies onder. Nou ja, dat is natuurlijk te mooi om waar te zijn, maar het is wel heel mooi. Ik vind het wel heel mooi eigenlijk, maar het is niet te bewijzen. Dus laten we maar voorzichtig zijn. Maar hoe dan ook, die glorie van God is niet teruggekomen. Die is alleen teruggekomen toen de Heer Jezus hier was. Maar die tempel van Salomo is wel te degen een invulling van wat de eeuwigheid laat zien. De tabernakel had te maken met tijdelijk, met doortrekken, met woestijntocht, met op weg gaan naar. En de tempel heeft iets definitiefs. De tempel is ook gemaakt van acaciahout in hoofdzaak. Cederhout in hoofdzaak, sorry. Acaciahout is de tabernakel, daarover later, de volgende keer. Cederhout is het meest zachte hout dat denkbaar is. En acaciahout is het meest harde hout dat zichtbaar is, dat denkbaar is. De tempel van Salomo is gemouwd. En ja, dat is dan een prachtige illustratie van de voortzetting. Maar dat is een illustratie niet van wat wij nu in onze woestijntocht bij ons hebben, maar wat straks waar gaat worden als de Heer Jezus terugkomt en het duizendjarig vrederijk breekt aan. Dan zie je het. En verder is de tabernakel natuurlijk heel erg mobiel geweest. Altijd, soms hebben ze een paar maanden ergens gestaan, dat was heel lang, soms een paar dagen. Soms een paar weken, soms één nacht. En het was een gigantisch gebeuren van transport, opbreken. Daarover de volgende keer. Want als je ziet wat die acaciaboom weegt, 1200 tot 1500 kilo per stuk. En daar waren een hele rij van. Nou, dat is onvoorstelbaar geweest. Maar het is dus, heeft dus een mobiel karakter. En bij dat mobiele karakter moet ik altijd denken aan een geschiedenis die bij mij insloeg als een bom. Ik heb de Heer Jezus leren kennen in een hele kleine geloofsgroep, ergens in Fox Hall, bij Hoge Zand. Toen zijn we verhuisd naar Zwolle en zo. Maar je had nog een link met de gelovigen die daar waren en daar kwam je ook nog wel eens. En toen was er ook zo'n soort groep in Hoge Zand. Dat ligt ook vlak bij elkaar. Hoge Zand, Foxhole, ligt tegen elkaar aan bijna. Toen is er dus overleg geweest van, is het niet beter om die twee groepen bij elkaar te voegen? Was heel plausibel en acceptabel. Maar in Foxhole woonde één broeder. En die woonde ook in het huis waarin een zaal was, waarin de gelovigen samenkwamen. En die kon zich daar nooit in vinden. Met al die besprekingen over fusies en bij elkaar komen, kan niet. En uiteindelijk is de hele zaak dus naar Hoge Zand getogen, behalve die ene broeder. Die bleef alleen zitten en ging niet mee. Huilen, hij was een emotionele man. En eigenlijk kon hij daar niet mee uit de voeten. En dat is een hele tijd zo geweest. Zijn gesprekjes gevoerd. Geen antwoord. En toen zei één broeder, die ik heel, heel goed heb leren kennen, ik kon er wel even mee in. Gelukkig. Ik weet niet of u het verstaat, maar ik ga er wel even naartoe. En hij komt daar binnen. En zo was het echt hoor. Mooi Gerard. Mooi Jan. Ik bedoel helemaal niet, oh gaat nou of hoe gaat het allemaal? En heeft je fietsband ook nog weer gelekt? Niks. Helemaal niks. Die bedeer die kwam, die Jan, die zei, Gerard, ik wil je wel even vroeg stellen. Dat mag wel, Jan. Zaten er aan het altaar ook droogstokken, jong? En toen knapte alles. Dat was genoeg. Ja, het is meer duidelijk, Jan, zei Gerard. Het hele probleem wordt opgelost. Alleen maar door dit te zeggen. Het mobiele karakter van de tabernakel is dat het ook verplaatst kan worden. Met andere woorden, Vauxhall kan verplaatst worden. Nee, maar de manier waarop dit ging. Ja, ik ken iemand van nog een groot aantal andere dingen. Maar zo wijs, zo bijzonder, zo door de Heer gebruikt. Dit is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Zo precies. En als ik aan het mobiele denk van de draagbomen die aan de ark zaten, de draagbomen aan het altaar zaten, ook aan het gouden reukofferaltaar zaten en ook aan de tafel met toonbroden, ja, dan zie je hoe het is. Dat kan. Dat wil de Heer ons ook zeggen. Ik hoop dat u het begrijpt. Dit verhaal, dit is niet zomaar een verhaal, dit is heel emotioneel voor mij. Omdat ik ze ken en heel precies weet hoe dat daar toen ging en hoe moeilijk het lag. En hoe dit op deze wijze tot een oplossing kwam. Je kunt er een conferentie over houden. Je kunt er, ik weet niet wat voor sessies aan besteden. En allemaal pastorale dingen op loslaten. Dit was precies de spijker op de kop. Dit waren de vragen. En als u andere vragen hebt, neemt u ze mee de volgende keer. We hopen dan met de materialen door te gaan. We hebben net afgesproken de beelden er weer bij. We proberen dan de materiaalsoorten ook te tonen. We hopen dat u geniet, dat u die tussentijd ook geniet. Zal ik gaan danken aan u? Vader, dank u wel dat we ook mogen afsluiten met gebed en voor elkaar mogen vragen om een bijzondere route naar huis. Op onze plek willen we graag aankomen. Sommigen met een weegevoel van, ik ben alleen. En dat lijkt me ook heel moeilijk. Vader, u weet het. Maar u wilt een vader zijn van weduwen en van wezen. En ook van weduwnaars. U wilt ze steunen. U wilt ze helpen. U wilt uw aanwezigheid zo prominent maken dat ze voelen, dat ze ervaren dat u er bent. Vader, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. We willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor de Heilige Geest. We willen u danken voor het geweldige van het kruis van de Heer Jezus. We willen u danken dat onze paspoorten een stempel hebben. En dan heb ik het niet over mijn Nederlandschap, maar met toegang tot het huis van de Vader. Door het bloed van de Heer Jezus. We danken u daarvoor. We danken u dat we zo voor elkaar mogen bidden om uw zegen, om uw bewaring, uw genade en uw wijsheid. We danken u en prijzen uw naam. Amen.